Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Ipe Driessen.
Wij zijn van De Eeuw van de Amateur.
De Eeuw van de Amateur is een podcast die gaat over...
alles. Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
Het is een podcast met humor.
Jezus.
Kijk, een grapje.
Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
Mooi. Met een regenboogvlagje.
Dat noem je queer, Botte. Dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Sorry. In je favoriete podcast-app.
Hallo, wij zijn Relaas. Wij zijn een verhalencollectief en we zijn altijd op jacht naar goede verhalen. Als jij een goed verhaal kan vertellen, laat het ons dan weten via onze website. Dan begeleiden wij jou in de richting van een klein intiem podium waarop je dat verhaal vertelt voor een kleine groep mensen. Enkele maanden geleden stond Tessa bij ons. Tessa, die botste een tijdje geleden tegen één van de heilige huisjes in onze samenleving. En dat vonden wij bijzonder interessant voor een verhaal.
Ik ben zat van kinderen. Al heel mijn leven lang vind ik dat eigenlijk heel tof om bij kinderen te zijn. Ik herinner mij familiefeesten waarbij ik het leuk vond om als ouder kind met de achterkleinkinderen te spelen. Ik heb ook lang in de jeugdbeweging gezeten, waar ik dan heel veel energie stak in activiteiten verzinnen en begeleiden. En daar kreeg je dan natuurlijk veel energie van terug, waardoor je daar nog meer tijd in stak. Ik vind kinderen iets heel puur. Ongerept, hoogtes, laagtes, die ook snel voorbij gaan. Die hebben ook heel veel fantasie. Het leven is een verwondering en ik vind dat eigenlijk heel fijn. Als vrienden zeggen dat ze gaan langskomen en ze brengen hun kinderen mee, dan ben ik altijd content, omdat ik weet dat ik op mijn gemak ben als er kinderen zijn. Ik weet dat veel mensen dat moeilijk vinden om met kinderen te praten, maar ik heb het omgekeerd. Ik vind dat eigenlijk veel makkelijker dan met volwassenen praten. Ondanks dat had ik niet als kind zo'n herinnering van oh, later wil ik een gezin en veel kinderen. Ik had dat niet. Dat was niet nee, dat was niet ja. Ik wist niet wat ik daarmee ging doen. Maar op een dag zit ik met mijn tante in de zetel en die kijkt naar Babyboom. Dat was toen een programma op VTM waarbij ze eigenlijk zwangerschappen en vooral bevallingen volgden, redelijk ongecensureerd. En ik denk dat ik toen in het vijfde of zesde middelbaar zat en ik besefte plots dat ik eigenlijk nog nooit echt een bevalling op die manier gezien had. Ik had dat wel in de biologieles geleerd en ik had dat ook wel in films gezien, maar dat was niet op die manier. En ik was eigenlijk redelijk gechoqueerd. Ik herinner mij nog één vrouw die volledig naar een blote daar ligt te bevallen en heel veel pijn heeft. En ik herinner mij dat ik mij nog zo een tijdje mee opbouw met haar om zo die pijn te delen. En op dat moment denk ik... Dat ga ik nooit kunnen. Ik ga daar ook niet aan beginnen. Ik vind dat veel gedoe. Ik denk niet dat ik zo'n hoge pijngrens heb. En ik beslis op dat moment, ik ga niet bevallen. Voilà. En daarmee was mijn kindervraag redelijk snel opgelost. 10 jaar geleden leer ik mijn lief kennen. En al snel gaat het ook over die kindervraag. En hij wil geen kinderen. Ik wil niet bevallen. Prima. Maar natuurlijk, je bent heel jong en ik besef dat ook wel. En ik denk ook wel, dat is een zorg voor later. En rondom u beginnen zo de eerste vrienden aan kinderen. En je ziet zo hoe dat iedereen zo met ouder te worden ook meer op zijn eiland kruipt. Dat is normaal. Wat je vroeger je vrienden elke dag zag, is al wel wat minder door hun job en door ouder te worden. Maar die kinderen zorgen ervoor dat je nog zo wat meer op je eiland kruipt. En je merkt ook dat die mensen dat niet zo erg vinden. Dan die zo'n gezinnetje vormen en genieten van daar samen te zijn. En je leert ook die kinderen kennen. Je ziet die ook zo groter worden en je vindt die tof en je ziet die ook graag. En plots begin ik mij zo de vraag te stellen van ja, maar wil ik dat ook misschien niet? Wil ik ook niet zo een kind zien opgroeien en graag zien? En ik begin mij die vraag oprecht te stellen. Maar ik twijfel ook heel hard, want mijn leven is best wel comfortabel. En ja, ik heb ook geen biologische klok, maar wel een logische klok. En ik werd bijna 30 en ik begon mij af te vragen van, moet ik daar toch niet serieus over nadenken? En dat gesprek aangaan met mijn lief, want ja, wat als dat blijkt dat we dat doen en dat is ik weet niet hoe tof, of ik wil ik weet niet veel kinderen, of dat gaat niet direct of zo. Ik vond dat we daar logisch moesten over nadenken. Ik had ook een enorm vertrouwen in de natuur, omdat ik dacht van, wij zijn toch ook een beetje geprogrammeerd om voor te planten of zo. De natuur zal daar toch iets op gevonden hebben, dat dat wel allemaal goed loopt. Mijn lief en ik hebben ook alle twee heel lang in de jeugdbeweging gezeten, dus ik dacht, dat gaat wel. Allee, ik had daar heel veel vertrouwen in. Oké, lang met mijn lief daarover gebabbeld en we besluiten om ervoor te gaan. En ik ben zwanger. Ik doe wat ik moet doen. Ik bel naar de vroedvrouwenpraktijk en die zegt heel enthousiast van wow, tof, proficiat. En ik ben redelijk realistisch op dat moment en die is oprecht contenter dan ik. Maar ik had mij voorgenomen van ik ga daar niet bij beginnen zweven. Ik wil dat rustig en beheerst doen. Ik ben ook iemand die heel hard in het verleden of in de toekomst leeft en minder zo dingen op het moment zelf beleef of zo. Of besef. Dat is heel typisch voor mij. Dus ik wist dat dat redelijk normaal was. En die vrouw stelde me ook gerust van kijk, je moet nog even wachten. Je moet zo wachten op de eerste echo en of dat alles in orde is. En ik dacht, oké, laten we gewoon dat al afwachten. Ik wil niet teleurgesteld zijn, maar de eerste echo is prima. Alles loopt goed. En ik ga vanaf dan eigenlijk een zalige zwangerschap tegemoet. Ik heb geen kwaaltjes, ben niet misselijk. Op het einde had ik wel wat vochtophopingen, maar voor de rest was alles echt oké. En ik weet dat ik wel op een gegeven moment bedacht van, ze zeggen altijd zo, je moet genieten van je zwangerschap. En ik kon mij daar weinig bij voorstellen, want voor mij was dat eigenlijk niet zoiets bijzonders. Dat was redelijk normaal. Maar ik heb me wel heel hard toen beseft van, dat is de allerlaatste keer dat je eigenlijk alleen bent. Plots gaat er daar iemand zijn. En daar heb ik wel van genoten, van zo nog elke dag te genieten van zo, je bent nog alleen en je kunt nog alles onbezorgd doen. En dat heb ik echt gedaan. Maar die laatste maand was er echt te veel aan. Ik ben geen geduldig persoon. En mijn baby was uitgerekend voor 28 juli. En die laatste maand, oh, dat was verschrikkelijk, want dan zei je aan het wachten. Hè. Elke dag kan een dag zijn. Je kunt ook niet veel meer ondernemen. Het was vakantie voor mij. Op reis gaan of ergens naartoe gaan, dat was er niet meer bij. En ik was mij ook aan het voorbereiden, want ik ging niet bevallen. Hè, weet je nog? Dus ik ging dat niet doen. Dus ik had prenatale lessen gevolgd. Ik had heel veel gelezen. En eigenlijk was ik er wel klaar voor. Nu, 28 juli komt en geen baby. Nu, een vriendin van ons die was gelijktijdig zwanger en die is bevallen op 1 augustus en we gaan daar op bezoek. En zij was voor mij eigenlijk de kers op de taart. Want zij beschreef wat het allemaal ging zijn. Zij zei van, ja, dat is ik weet niet veel afzien, maar daarna gaat ze zo content zijn, dan gaat ze zo een warm gevoel hebben, gaat zo gelukkig zijn. En ik dacht, ja, nu ben ik er echt klaar voor. Oké, goed, we gaan eraan beginnen. Maar dat was het nog niet. Maar 41 weken en 5 dagen later is mijn bevalling dan toch begonnen. En dat was traag. Dat ging niet rap. Op 5 centimeter ben ik ook blijven steken. Epiduralen erbij. Nog een, tot de volgende ochtend wachten. Maar goed, na heel lang wachten, mijn geduld op de proef gesteld en een paar keer persen, is mijn dochter geboren, René. En dat is, ik weet niet hoe maf. Dat is niet gelijk in de films, dat je lief daar euforisch rond je kusjes staat te geven. Ik kijk naar mijn lief en die is in shock. Ik zie dat en ik denk, oké, rustig blijven, rustig blijven. Dat is normaal. En dat is raar, maar die baby wordt voor mij gehouden en ik denk, wat is dat hier allemaal? Maar ik denk, oké, dat is ook typisch voor u. Weet het nog, het is het moment, je gaat dat later wel beseffen. En ik doe wat ik doe als ik een baby vast heb. Ik haal die, ik hou die goed vast, ik ben daar lief tegen. Ik word naar mijn kamer gevoerd, mijn lief nog altijd zo in shock. En ik denk, we blijven gewoon rustig. Dat is normaal. Ik voel niet dat gevoel wat die vriendin beschreef. Maar ja, ik geef dat even tijd. Dat is hier ook een omwenteling. Je bent, ik weet nu lang wakker, je hebt net een baby uit je geduwd. Allee, dat is redelijk heftig. Maar in dat ziekenhuis, dat is iets maf, je komt op een rollercoaster terecht. Dat is zo, ja, de een aan de andere komt daar binnen, los van bezoek. Mensen moeten u verzorgen, dingen controleren, je krijgt info. Dat is echt een omwenteling. En pas 's avonds ben ik eigenlijk voor de allereerste keer alleen. En besef ik, ik ben bevallen. Ik heb dat gedaan. En ik kijk naar mijn dochter, naar René. En ik denk, en nu? Wat moet ik nu doen? Ik had zo mij gefocust op bevallen dat ik eigenlijk niet had nagedacht over wat er daarna kwam. Want ik had zo'n vertrouwen in de natuur en in mijn moedergevoel dat ik dacht van, daar moet ik niet over nadenken. Dat zal wel allemaal geregeld zijn. Maar dat had ik niet. Ik had dat niet. Ik kan mezelf rustig houden. Ik denk, dat is normaal. Geef dat wat tijd. We gaan naar huis. Eerste nacht zit erop. Verschrikkelijke nacht. Maar 's ochtends is mijn vroedvrouw er. En die kan mij geruststellen. Die zegt van, geen paniek. Je moet je nog geen moeder voelen. Dat kan goed zijn dat dat nog dagen duurt, weken duurt, misschien maanden. Dat is echt niet raar. En ik zei tegen haar, maar zou dat kunnen dat ik misschien nog verdoofd ben van die epidurale? Ik heb zo het gevoel dat als ik aan mijn arm kom, dat dat mijn eigen vel niet is of zo. En ze zei, maar ja, denk dat niet, maar geef dat gewoon allemaal een beetje tijd. Wacht 2 weken af. Die eerste 2 weken, die zijn het belangrijkste. Je moet ook in een ritme komen, je moet die baby leren kennen. Dat komt wel. Dus ik denk, oké, 2 weken. Mensen die zeggen, de tijd vliegt met een kind. Ik weet echt niet waar ze het over hebben. Want voor mij zijn die 2 weken enorm lang geweest. Dat was verschrikkelijk. Ik heb elke avond tegen mijn lief gezegd, ja, yes, weer een dag voorbij. Dat was echt aftellen. Maar ik bleef rustig, want dat had ook geen zin om in paniek te zijn. Want ik wou dat wel een kans geven om te groeien. En mijn lief die was ook nog niet 100%. Dus ik had zoiets van, kom aan, we moeten dat hier volhouden. Ik had geen connectie met mijn dochter. Dat was lekker of dat mijn kind niet was. Ik had niet het gevoel dat zij van mij was. Ik kon ook haar naam niet uitspreken. Dat was heel raar om haar in een berichtje of in een gesprek te vermelden. Ik heb dat ook wel proberen aangeven in mijn omgeving. Maar niet iedereen kon daar zo op reageren. Ik denk dat dat ook heel moeilijk is om je voor te stellen als je zelf niet in dat gevoel zit. Maar na 4 weken was er geen verandering en ben ik gecrashed. Dan heb ik echt tegen mijn lief gezegd van, dit gaat niet meer. Zo wil ik niet verder. Ik wil het niet op die manier doen. En dat is een heel raar idee, want je kunt van alles weglopen, maar niet van je eigen kind. Dat is heel beangstigend. En toen zijn wij naar de dokter gegaan. En ik wou dat er een pil bestond om mijn moeder te doen voelen, maar ja, die is er natuurlijk niet. Die dokter was heel lief, die heeft geluisterd en gezegd dat ik tijd en wat rust moest nemen. En die avond heeft mijn moeder voor de eerste keer, mijn ouders, voor René gezorgd. En dat was echt een verademing. Ik voelde dat er iets moest veranderen en ja, ik moest ook leren om dat te aanvaarden, dat niet op de manier was dat ik wou. Dat is heel raar, want ik voelde mij enorm schuldig. Schuldig naar mezelf toe, dat ik mij zo verkeerd had ingeschat. Ik voelde mij heel abnormaal, dat ik geen moedergevoel had. Ik had zoveel vertrouwen in de natuur en dat werkte niet bij mij. Ik voelde mij heel schuldig naar mijn lief toe, want eigenlijk wou hij geen kinderen en had ik het gevoel dat ik hem zo'n beetje had overhaald en nu loopte dat niet like dat ik wou. Ik voelde mij enorm schuldig naar René toe, want zij had daar absoluut niet voor gekozen dat ik mij zo voelde. Nu, er waren gelukkig hulpmiddeltjes. Mijn vroedvrouw was mijn reddende engel, want zij heeft mij geleerd dat om een goede moeder te zijn, moet je vooral ook aan jezelf denken. Want als je moeder niet oké is, kun je ook niet voor een kind zorgen. Dus zij heeft mij proberen te inzien van, draag zorg voor jezelf, want dan ga je ook zorg kunnen dragen voor je kind. Google was ook mijn vriend, want ik heb heel veel gezocht naar verhalen van mensen die een beetje hetzelfde aan het meemaken waren als ik. En dat komt er op verhalen echt uit dat gelijklopend zijn. En dat doet zoveel deugd om dat te lezen, dat je niet abnormaal bent, dat nog mensen dat meemaken. En toen heb ik van sommige verhalen een screenshot genomen. En op dagen dat ze wat minder ging, dan las ik die af en toe. En dat gaf mij zo weer wat energie. En dat zorgde ervoor dat ik niet te veel vooruit liep op de feiten en gewoon in het moment probeerde te zitten. Terug gaan werken was voor mij ook een redding. Dat is raar, ik had zo uitgekeken naar mijn bevallingsverlof, maar dat was echt niks voor mij. Terug gaan werken heeft ervoor gezorgd dat ik echt het gevoel had dat ik nog iemand anders was dan die persoon dat voor een baby moest zorgen. Ik had ook een collega die een beetje hetzelfde had meegemaakt als ik. En dat was echt mijn bondgenoot. Die gaf me heel veel steun en energie. Ik ben ook in therapie gegaan, Dat heeft mij ook veel bijgebracht, want daar heb ik ook geleerd dat er een good enough mother is en dat ik niet meer moest spiegelen aan een beeld dat een maatschappij probeert voor te houden en dat iedereen eigenlijk een beetje zijn vorm van moederschap maakt. De octopus die alle bordjes moet rechthouden en een goede job en een goed lief en een tof huis en weet ik veel wat, dat is voor mij niet realistisch en dat weet ik nu. En dat is raar, maar hoe meer ruimte dat ik voor mezelf innam, hoe meer ruimte dat er ontstond voor René. En we zijn nu een jaar en een half verder en ik kan echt zeggen dat er enorm veel veranderd is. En dat is fijn om te zeggen. Onlangs zat ik in de zetel en ik was alleen thuis. Mijn lief was op weekend en René was bij mijn ouders gaan slapen. En normaal is dat zo'n moment dat ik denk, yes, God voor mij alleen, ik ben... Allee, dat is zo zalig. En nu was het de eerste keer dat ik eigenlijk mijn gezin miste. Dat ik eigenlijk wou dat ik naar boven naar haar kamer kon lopen en een keer gaan kijken of dat ze lag te slapen. En de volgende ochtend ben ik zelf vroeger naar mijn ouders gegaan om haar te gaan halen, omdat ik ze oprecht miste. En toen voelde ik van, dat is mijn René en ik ben haar moeder. Dank u wel.
Dat was het verhaal van Tessa. Ze vertelde het in december van 2018. Het was in Husset in Gent. Husset, dat is onze vaste stek in Gent, net zoals Den Hopzak in Antwerpen. Maar soms gaan we ook eens op locatie, bijvoorbeeld als dat een leuke meerwaarde kan zijn. Zo zijn we in december van het jaar ervoor, 2017, een tijd aan de slag geweest in de gevangenis van Gent. Je moet maar eens zoeken op onze website naar die verhalen. Dennis, Marnik en Vera, die drie hebben er toen verteld. Wij willen jou heel graag elke week een goed verhaal blijven aanbieden op deze podcast. En op dit moment slagen we daarin dankzij de heel geapprecieerde steun van de stad Gent en nu ook dankzij de steun van de afdeling Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap. En daarnaast krijgen we hulp van onze vrienden van REC, Pulp Deluxe, Husset, Urgent FM en Den Hopzak. En alle radertjes van het grote relaasrad die worden voortdurend in beweging gehouden door onze liefste relaascavia's Sarah de Smet, Egwin Gontier, Katlijn de Vries, Stefan Geruijaert, Sarah Latree, Timon van de Voorde, Lynn Somers, Anneleen Schelstraten, Marlin Michels, Ruby Bernabeu Plaus, Jurgen Strooband, Steve Konaar, Charlotte Huygen, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Philip Cox, Silke Durie en ikzelf ben Pieter Blomme. Als dit jouw eerste relaas was, abonneer je op ons en dan krijg je wekelijks een relaas toegestuurd. En stuur dit verhaal ook door naar een vriend of vriendin. Dat mag je ook doen als je nog niet voor de eerste keer naar relaas luisterde, als je een trouwe luisteraar bent. We zijn trouwens met 6.000 de laatste week. Hoe zot is dat? Misschien op naar de 10.000?